Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 78, de versen 1 en 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. En wat u daar verder vindt in Psalm 78, versen 1 en 2. Wij luisteren nu eerst naar de tucht en de belofte van de wet des Heren. En zingen wij daarna Psalm 38, vers 18. Psalm 38, vers 18, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Matteüs 21 en dat wordt gevormd door de versen 23 tot en met 27. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Matteüs 21, versen 23 tot en met 27. En daar lezen wij het woord van de Heere. En als de Heere Jezus in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters en de ouderlingen van het volk, zeggende: Door wat macht doet gij deze dingen? En wie heeft u deze macht, deze bevoegdheid gegeven? En Jezus antwoordende zeide tot hen: ik zal u ook één woord vragen. Het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden bij zichzelf en zeiden: indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. En hij zeide tot hen: zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan broeder Voorsluis. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis te Dirksland vanwege hartritmestoornissen. Hij mag het goed maken. We willen hem in ons gebed gedenken. Zullen we samen de Heere bidden. Heerlijke en almachtige God, hoe groot zijt gij in uw trouw, in uw goedheid, in uw geduld, ja in uw lijdzaamheid, uw geduld met ons. En zo, Heere, willen wij u danken dat u ons opnieuw de gelegenheid geeft om in uw huis samen te komen. En dat u ons bewaard hebt ook in de afgelopen week. Verschillende leden uit de gemeente mochten terugkeren van vakantie, van een verblijf elders. En we zeggen u dank voor uw bewaring. En we vragen u, Heer, of u nog hen wilt gedenken die afwezig zijn. Behoed en bescherm hen, want er is maar een schrede tussen ons en de dood. En daartoe hebben wij toch ook steeds uw bewarende hand nodig. Ja, Heere, laten wij het leven kostbaar beschouwen. En laten wij zien, Heere, dat het een voorrecht is dat wij mogen leven. Dat wij gezond of redelijk gezond mogen zijn. En dat u bewaring geeft en een overvloed van zegeningen die vele andere mensen niet ontvangen. En die vele mensen uit het verleden hier ook niet ontvangen hebben. En zo zijn wij toch een heel bevoorrecht volk. Dat wij een overvloed van zegeningen ontvangen. Van eten en drinken. Van veiligheid en bescherming. Van medische zorg. Heer, u geeft ons vrijheid om op te gaan naar uw huis. We kunnen uw woord en goede christelijke boeken ruimschoots verkrijgen, terwijl dat in vele andere landen niet het geval is. En nou is het niet, Heere, dat wij beter zijn dan die anderen, want zo is het niet. Waarschijnlijk zijn zij beter dan wij zijn. En zo moeten wij maar belijden, Heere, dat wij zondigen niet alleen tegen uw wet en niet alleen tegen uw eer, maar dat we ook zondigen tegen al uw goedheid die u ons geeft. En al de blijken van uw goedheid en zorg moeten ons tot bekering leiden. En daarom bidden wij u, Heere, om de leiding en het werk van uw Heilige Geest. Heere, het is een gevaar dat wij zullen kleven aan alles wat het leven ons biedt. Maar wat is er toch nodig om te leren dat de wereld vergaan zal. En dat ons hart nooit tevreden en nooit gelukkig kan zijn in deze wereld. U zegt het, Heere, de goddelozen zijn opgezweept als de baren van de zee. En ze komen nooit tot rust. Maar zij die de Heere vrezen, zij gaan voort van kracht tot kracht. En een ieder van hen zal in Sion aankomen. En zo, Heere, bidden wij u of wij ook tot dat volk mogen behoren. En dat wij u daarom in dit leven mogen leren kennen als een God van ontferming, van genade, van goedheid. En wanneer wij u, Heere, door uw genade mogen kennen, geef dat we u nog meer en beter en dieper zullen leren kennen. Dat er al meer in ons leven een groei mag zijn naar u toe. En dat u alles voor ons zal betekenen. En dat we heel ons hart en ziel aan u leren overgeven. En dat we daarom ook niet bezorgd hoeven te zijn over de toekomst. Want Heere, wanneer we door u geleid worden, dan komt alles goed. Ook al gaat het door ziekte en sterven heen, dan komt het nog helemaal goed. Want Heere, u bereidt uw volk een ander lot, een ander vaderland, een ander toekomst. Wat zo schoon, zo rijk en zo mooi is, dat wij ons niet kunnen beseffen. Dat is uw koninkrijk, Heere Jezus. En daarvoor hebt u geleden, daarvoor bent u de dood ingegaan. Ter verzoening van de zonden van uw volk. Opdat deze zondaren bij u mochten zijn. O Heere, leer ons dan u te volgen. U te aanbidden, u te kennen. Wil Heere met uw woord en geest krachtig in ons midden zijn. Zegen uw woord. Stel uw dienaar tot rijke zegen. Al is hij ook in zichzelf niets. Heere, wij bidden u voor de kerkenraad. Bedouw de broeders met uw genade en wijsheid. Gedenkt u heel de gemeente. Bedragen onze broeder Voorsluis u op. En wij bidden u, Heere, om uw ontferming in zijn leven. Wij vragen u, Heere, of u zijn ziel wilt omhelzen. Want daar verlangt hij juist naar. Om de nabijheid van God in het leven te kennen. Heere, laat hij u als zijn toevlucht mogen kennen. En wilt u hem ook door deze verdrukking en deze moeite heen het nog alles wel maken. Heere, zegent u hem, versterkt hem. Zegent u de medicijnen die hij toegediend krijgt. En wilt u hem leiden in uw genade en ontferming. Gedenk zijn vrouw, voor wie het ook een hele schrik was dat onze broeder toch plotseling opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Schenk ook zuster Voorsluis uw nabijheid. Heere, we bidden u voor hen die thuis meeluisteren. Maar ook voor hen voor wie het misschien niet meer mogelijk is om zelfs mee te luisteren. Omdat ze zo zwak en oud geworden zijn. Ontferm u over hen. En wilt u geven, Heere, dat wanneer het leven zo beperkt geworden is, Dat we toch mogen mediteren over u en over uw toekomst. En dat er toch een nabij leven met u zal zijn. Gedenk hen, Heere, die bedlegerig zijn. Ondersteun hen elke dag en wilt u hen tonen dat u van hen af weet. En wilt u hen troost en ontferming schenken. Heere, we bidden u voor hen in rouw, voor hen die een geliefde moesten missen. Wilt u in uw goedheid voorzien in alle noden en behoeften? En laten wij in alles onze weg met al onze moeite op u mogen wentelen. Heere, wees ons nabij in deze dienst. Sterk uw dienaar en help ons met het luisteren. Heere, breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Laat het zijn, Heere, dat uw koninkrijk met kracht zal komen. Dwars tegen alles wat zich daartegen verheft. En verheerlijk zo uzelf, ook in onze harten, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede collect is voor de zending. En zullen we dan zingen Psalm 18? Dan zingen we eerst de voorzang van Psalm 18. En daarna zingen wij vers 8. Dus Psalm 18, we zingen eerst de voorzang en daarna vers 8. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de Heere Jezus is nu gekomen in de week waarin hij verraden, veroordeeld, gekruisigd en gedood zou worden. En in deze laatste dagen van zijn openbare bediening heeft de Heere Jezus al vele tekenen gegeven om nog eens duidelijk te onderstrepen voor het Joodse volk dat hij werkelijk de Messias is. En daartoe is hij op de eerste dag van de week Jeruzalem binnengetrokken, gezeten op het jong van een veulen. Dat was een letterlijke vervulling van de Messiaanse profetie uit Zacharia. En de mensen hebben daarbij hem toegejuicht, hem toegezongen. En ze noemden hem de Messias. Ze noemden hem de Zoon Davids, een Messiaanse titel. Ze noemden hem de profeet. En daarmee verwijzen ze naar de profeet die komen zou, door Mozes aangewezen. Dat was weer een Messiaanse uitdrukking. En ze zeggen Hosanna. Dat betekent Heere, geef zaligheid. En de Heere Jezus heeft toen de tempel gereinigd. En van de Messias staat beschreven dat hij de tempel zou vernieuwen. En toen heeft hij de kreupelen en de blinden die tot hem kwamen in de tempel genezen. Het zijn allemaal onderstrepingen en vervullingen van oud-testamentische profetieën dat de Heere Jezus de Messias is. Maar ondertussen begint de spanning toe te nemen. De Heere Jezus heeft de onvruchtbare vijgenboom vervloekt. Het was een beeld van het oordeel dat komen zou over Israël vanwege haar vruchteloosheid, vanwege haar ongeloof. En de haat van de fariseeën en de schriftgeleerden neemt toe. Ze beramen concrete plannen om Jezus te doden. En de Heere Jezus weet dit volkomen. En toch vervult hij zijn plicht. Ondanks de druk, ondanks het feit dat hij over 3 dagen verschrikkelijk zal moeten lijden, gaat de Heer Jezus rustig door met zijn roeping. Hij wil het woord van God brengen en aan de mensen leren. Hier vlak voor lezen wij dat de Heer Jezus honger had. Maar ondanks honger, of ondanks ongemak, of ondanks spanning, was de Heer Jezus trouw in de prediking van het woord dat de Vader hem opgedragen had. Het was zijn spijze, zijn dagelijks eten, om de wil van zijn Vader te doen. En zo leefde hij bij alle woord dat uit de mond des Heeren uitging. En dat was voor hem belangrijker dan dagelijks voedsel. En ook al hongerde hij en vond hij geen vrucht aan die vijgenboom, hij ging toch gewoon verder Jeruzalem in. Want het woord van God te brengen was voor hem het belangrijkste wat er was. En nu is hij weer rustig in de tempel aan het leren, aan het preken, aan het verkondigen. Maar dan komen de fariseeën en die beramen een aanval op hem. En ze komen met een strikvraag. Een strikvraag, een sluwe vraag waarmee ze de Heere Jezus willen klem zetten. En waarin zij het gezag van de Heere Jezus willen ondermijnen. En aan het volk tonen dat hij maar een bedrieger is. En zo zien wij dan de strikvraag van de fariseeën. We zien ten eerste dan de aanval. En ten tweede het antwoord. En ten derde de aanklacht. Want de Heere Jezus komt dan met een vlijmscherpe aanklacht tegen de fariseeën. De strikvraag van de fariseeën. Wij zien de aanval, het antwoord en de aanklacht. Dus de Heere Jezus is in de tempel het volk aan het onderwijzen. En wat zal de Heere Jezus hen verteld hebben? Waar zal de Heere Jezus over gesproken hebben? Wij weten uit het begin van het Markus-evangelie bijvoorbeeld dat de Heere Jezus rondtrok en er wordt zijn prediking samengevat, de bekering tot God. en gelooft het evangelie. Dat was zijn prediking. De Heer Jezus heeft over het koninkrijk van God gesproken. Heeft hen de weg gewezen tot het eeuwige leven. Door het geloof in Christus. Hij sprak dat hij zijn eigen leven zou moeten afleggen. En hij sprak ook dat de mens zijn eigen leven moet afleggen. Om zo het leven in Christus te vinden. Hij sprak over het ingaan in het koninkrijk Gods. Dat het de mens alles kost. Maar dat hij alles vindt. En uiteindelijk niets verliest. En waar sprak de Heere Jezus deze dingen? Nou, in de tempel. Ja, maar waar in de tempel? Nou, het tempelcomplex had een uitgebreid voorhof. En aan de binnenzijde van de tempelmuur van dit voorhof, daar waren overdekte zuilengalerijen. Die allemaal uitzagen op het voorhof in de tempel. Een onderdeel van deze zuilengalerij werd het voorhof van Salomo genoemd. Waarschijnlijk omdat op deze plaats vroeger het paleis van Salomo gestaan had. En hier ergens in deze zuilengalerij heeft de Heere Jezus het volk geleerd en het volk toegesproken. Dat heeft de Heere Jezus veel vaker gedaan. Want dit was de taak die zijn vader hem opgedragen heeft. En ook in deze laatste dagen, vlak voor zijn kruisiging, gaat de Heere Jezus rustig verder. We zien geen zorg bij de Heere Jezus. We zien geen angst bij hem. We zien geen paniek als wij voor een operatie staan. Of als wij voor een pijnlijke behandeling staan, dan zien wij er tegenop. We hebben misschien moeite ons werk te doen. En het houdt ons bezig. En we hebben troost en hou vast nodig. Maar bij de Heere Jezus, die ook helemaal mens was, merk je niets daarvan. Hij blijft trouw in hetgeen God hem opgedragen heeft. Hij gaat daar in de tempel onderwijzen en leren. Hij gaat het woord van God verkondigen. Dat hoort zo in de tempel. Maar de Heer Jezus heeft ook eerder in dit hoofdstuk de tempel aangewezen als een huis des gebeds. Een huis van het gebed. Dus in de tempel daar behoorde gebeden te worden. Maar in de tempel behoorde ook het woord van God verkondigd te worden. Want dat luisteren naar het woord van de Heer en het gebed gaan samen op. Dat is in de kerk ook zo. Maar dat is bij ons persoonlijk ook zo. De Heere wil ook dat wij luisteren naar zijn woord. En dat we dat persoonlijk met aandacht lezen. En luisteren naar het onderwijs van de Heere Jezus wat tot ons komt vanuit heel zijn woord. Want elke bladzijde van zijn woord spreekt over Christus. De Heere wil dat we daarnaar luisteren. Dat we daar de tijd voor nemen. Heel persoonlijk. En dan ook bidden. En dan ook ons hart uitstorten voor de Heer. Zodat het wordt ons luisteren naar de Heer. En dan wil de Heer in zijn barmhartigheid ook luisteren naar onze gebeden. Hij wil luisteren naar onze stem. Wanneer wij tot hem spreken. Want bidden en onderwijs ontvangen, dat gaat samen op. Zo was het ook in de tempel. En zo heeft de Heer Jezus geleerd in dat huis des gebeds. En het feit dat de Heere Jezus daar aan het leren was, dat is alweer een messiaanse aanduiding. Dat hij daar leerde in de tempel. Dat was een vervulling van een oudtestamentische profetie. Hoe meer we gaan lezen, hoe meer we gaan graven, hoe meer we zien dat de Heer Jezus steeds weer het Oude Testament vervuld heeft. In Jesaja 2 vers 3, daar staat: laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere van zijn wegen, en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. Nou is het zo dat het woord van de Heer en de wet van de Heer daar altijd verkondigd was geweest in die tempel. En het is ook zo dat straks zal het woord van de Heer uitgaan uit Jeruzalem over alle einden der aarde. Dat is ook zo. Maar het is ook zo dat wij opgaan naar het huis des Heren om daar, opdat hij ons leren van zijn wegen. En dat gebeurt hier letterlijk. Hier spreekt de Heren. En hij leert het volk van zijn wegen. Het is alweer een onderstreping. De zoveelste onderstreping. Deze is de lang verwachte, beloofde Messias van Israël. Wordt zo duidelijk herhaaldelijk onderstreept. Vlak voor zijn uitwerping en kruisiging. De schriftgeleerden en de overpriesters die zien dat de Heer Jezus daar aan het leren zijn en ze haten dat. Ze zijn vol jaloezie. Ze weten dat hij preekt met macht en dat hij het volk achter zich aantrekt. En dat zij zelf hun gezag aan het verliezen zijn. En nog stellen ze hem een strikvraag. Dan komen ze tot hem. Door wat macht doet gij deze dingen? Welke bevoegdheid hebt u om dit te dingen? Hoe komt u erbij dat u hier uit Galilea, uit Nazareth, zonder ooit een rabbijnse school bezocht te hebben, dat u hier het volk staat te leren? Wie heeft u deze macht gegeven? Wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? En zo willen ze de Heer Jezus klem zetten, in diskrediet brengen. Ze wil hem het liefst kunnen aanwijzen als een indringer, als een valse leraar die tegen de wetten van Mozes ingaat en tegen de leringen van de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze wil hem aanwijzen als iemand die nooit deze bevoegdheid heeft ontvangen om zomaar te leren in de tempel. Het is een strikvraag. Want als de Heer Jezus zou zeggen dat God hem deze macht gegeven heeft, dan konden ze hem vragen, nou doe dan maar een teken uit de hemel. Laat het maar zien, een echt teken uit de hemel. Iets van vuur of zo. Iets wat echt is. Maar dat doet u niet. U bent een indringer, kunnen ze dan zeggen. U lastert God, kunnen ze ook nog zeggen. En wanneer de Heer Jezus zou zeggen dat hij op eigen bevoegdheid hier spreekt, dan kon ze hem aanwijzen als een bedrieger. Want niemand kan uit eigen bevoegdheid maar het volk gaan leren. En zo willen ze de Heer Jezus klem zetten. En zijn prediking dwars zitten. Ze willen zijn prediking het zwijgen opleggen. En dat is iets wat de vorst der duisternis altijd probeert. Steeds weer wil hij predikanten het zwijgen opleggen. En soms krijgt hij de macht dat hij dat met geweld doen zal. En dat predikanten opgesloten worden in gevangenissen of gedood worden. Ten tijde van Agab en Jezebel werden de profeten van de Heere gedood. Zij die het woord onder Israël verkondigden. En straks zal ook het Sanhedrin, dezezelfde Joden, zullen proberen de apostelen het zwijgen op te leggen. En zo gaat de geschiedenis door. Het is gebeurd ten tijde van de reformatie. Dat predikers gedood werden, weggejaagd werden. In Frankrijk werden ze weggejaagd, gedood, naar de galeien gestuurd. Waar de levensduur maar hooguit 3 maanden zou zijn. Ik meen dat het in 1688 was dat 2000 Puriteinse predikanten in Engeland de kansel ontzegd werden. Ze mochten niet meer preken, omdat ze zich niet wilden schikken naar een kerkorde waarbij de koning van Engeland macht had over de kerk. En steeds wil de vorst der duisternis predikers het zwijgen opleggen. En soms gebeurt er ook heel formeel. Dat is ook gebeurd in de geschiedenis. Predikers als George Whitefield en John Wesley in Engeland, die hagepreken hielden. Die werden gevraagd, ja, u bent niet geautoriseerd door de kerk om hier te preken. Wat doet u hier? Zij werden ook gevraagd naar hun autorisatie. Welke bevoegdheid hebt u? En toch was het onder Israël toegestaan dat ieder zoon der wet, ieder man mee mocht doen in de tempel met discussies of in de synagoge. Op zich wat de Heer Jezus hier deed was niet echt ongehoord. Maar toch willen de fariseeën hem het zwijgen opleggen. Hadden ze maar goed gekeken naar zijn wonderen en naar zijn tekenen. En hadden ze maar geluisterd naar zijn prediking met een onbevangen hart. Dan hadden ze wel beseft dat hij met goddelijk gezag sprak. En eigenlijk wisten ze het ook wel dat hij van God gezonden was. Want dat had Nicodemus, een uit hun midden, al aan het begin van het optreden van de Heer Jezus, tegen de Heer Jezus gezegd. Heren, wij weten dat u een leraar bent van God gezonden. Maar nu doen de fariseeën net alsof ze dat niet weten. En ze gaan de Heer Jezus ook niet aanspreken op wat hij leert. Want ze weten heel goed dat hij de waarheid spreekt. Nee, ze gaan heel formeel te werk. Welke bevoegdheid hebt u? Door wat macht doet ge deze dingen? Wie heeft u deze macht, deze bevoegdheid gegeven? Ontving u dit van de Romeinse keizer? Ontving u dit van de hoge priester? Of hebt u deze bevoegdheid van God gekregen? Laat ons zien wie u deze bevoegdheid gegeven heeft. Ze vragen dit omdat ze zelf niet willen buigen voor de Here. Ze verzetten zich. En heel vaak komen dezezelfde vragen nog, ook in onze tijd. Wie zegt mij dat de Bijbel waar is? Wie zegt mij dat God bestaat? Is het christelijk geloof het enige ware geloof? Waarom zou ik moeten luisteren naar God? Ik kan toch mijn eigen baas zijn en doen wat ik zelf wil. En ik val er verder niemand mee lastig. En al deze vragen komen voort uit onwil, uit hardheid. Omdat ze niet luisteren naar het woord van de Here. Dat het woord van de Here, geschreven door zo'n 40 schrijvers, in de loop van 1500 jaar, en dat die schrijvers elkaar steeds weer bevestigen, dat letterlijke profetieën uitgekomen zijn, dat dat woord van God met macht en kracht is, en dat het christendom het enige geloof is, dat predikt dat de mens zichzelf niet kan redden, maar dat God hem moet redden. En dat God zelf voor de zonde van de mens moet betalen, anders kan de mens het nooit doen. Mensen luisteren niet naar het woord en willen er niet voor buigen. En daarom komen al deze vragen. En het is allemaal een uitvloeisel van wat wij lezen in Lucas 19, vers 14. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat is het hart van de zaak. Niet willen buigen. Het is vijandschap. Terwijl wij weten dat Jezus Christus de koning der koningen is. En dat hij opgestaan is uit de doden. En dat hij opgevaren is in de hemel. En hij komt straks terug om te oordelen de levenden en de doden. Heel de wereld verzet zich tegen Christus. Zijn wij misschien ook heel subtiel bezig ons te verzetten tegen de Heere Jezus en zijn gezag. Wanneer wij, ook al gaan we naar de kerk, dat we niet willen buigen voor zijn woord. Dat we allemaal vraagtekens daarachter zetten. En weet u, dan lijken wij ook op de ouderlingen en de schriftgeleerden hier uit onze tekst. Dat was de aanklacht. Of de aanval, moet ik zeggen. Dat was de aanval tegen de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus geeft hen een antwoord. De Heere Jezus geeft een duidelijk antwoord. Hij zal spreken. Als hij nu zal zwijgen, dan wordt dat opgevat als zwakte. Dan wordt dat opgevat alsof hij geen autorisatie had. En wanneer hij zou zwijgen, dan zou het opgevat worden dat de Heer Jezus niet wist wat hij moest zeggen. Maar de Heer Jezus geeft een antwoord van goddelijke wijsheid. Want hij had het zelf gezegd, dat zijn discipelen als schapen zouden zijn te midden van wolven. En dat zij voorzichtig moesten zijn als de slangen en oprecht als de duiven. En tegelijkertijd moesten Gods kinderen ook altijd gereed staan om verantwoording te geven aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. 1 Petrus 3 vers 15. En nu zou de Heer Jezus dat zelf ook doen. En op zo'n manier dat hij zijn aanvallers met zijn antwoord zelf klem zal zetten. Want, er staat geschreven in 1 Korinthe 3 vers 19, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En dat gaat de Heer Jezus hier nu doen. De Heer Jezus stelt hen een vraag. En nou moet u niet denken dat de Heer Jezus hen een tegenvraag stelt, omdat hij geen antwoord wil geven op hun vraag. Nee, deze vraag is niet een ontwijken van hun vraag. Deze vraag die de Heer Jezus hem gaat stellen, is een antwoord op hun vraag. Want de Heer Jezus verwijst dan niet naar zichzelf, hij verwijst naar Johannes de Doper. En zijn antwoord is, ik zal u ook een woord vragen. Het welk indien gij mij zult zeggen, zo zal ik u ook zeggen, door wat macht ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? De Heer Jezus verwijst zich naar Johannes de Doper. Waarom? Omdat Johannes de Doper hem al had aangewezen in het openbaar als de Messias, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het gaat niet zozeer om de doop van Johannes, maar het gaat om de hele leer van Johannes, de prediking van Johannes. De doop was een samenvatting, het was de doop tot bekering en vergeving van zonden. En dat vloeit allemaal voort uit zijn prediking. Het gaat hier dus om de leer. Was dus de leer van Johannes de Doper, was die uit God? Of was die uit de mens? Heeft Johannes de Doper op eigen bevoegdheid maar gesproken? Of heeft God hem gestuurd? En dat wordt een pijnlijke vraag. Want Johannes de Doper heeft duidelijk de Heer Jezus aangewezen als de Messias. Hij was degene, zei Johannes, die zal dopen met de Heilige Geest. En Johannes de Doper verwees zijn eigen discipelen naar de Heer Jezus. Ga tot hem, zei Johannes. En Johannes zei, hij moet meerder worden, hij moet wassen, ik moet minder worden. Zo heeft Johannes de Heer Jezus duidelijk aangewezen. Hij was de heraut, hij was de leraar. En heel Johannes en heel zijn prediking was een aanwijzen van de goddelijke zending van Christus in deze wereld. En daarom al het werk van de Heer Jezus, al zijn prediking en waarom hij leerde en waarom hij zo optrad, dat is terug te voeren op wat Johannes de Doper zei. En daarom is deze vraag van de Heer Jezus, waarbij hij terugverwijst naar Johannes de Doper, een antwoord van waar hij zijn bevoegdheid heeft. Hij toont opnieuw aan dat hij de Messias is. En nou zitten de fariseeën in de klem. Want zij konden onmogelijk Johannes de Doper erkennen als van God gezonden, als ze zijn woord niet geloofden. En ze wilden zijn woord niet geloven. Want dat kost hen zichzelf. Dan moeten ze buigen en bukken, moeten ze zichzelf opgeven. En hun status en hun eer van de mensen. En dan moeten ze de prediking van Johannes aanvaarden. Moeten ze ook aanvaarden dat zij zondaren zijn. En dat zij de komende Messias niet konden ontmoeten. En als ze de prediking van Johannes zeggen dat het uit God is, dan moeten ze ook erkennen dat de Heer Jezus inderdaad het Lam Gods is dat de zonde der wereld wegneemt. Dat hij de Messias was en dat willen ze helemaal zeker niet doen. En dan lezen we en zo overlegden ze bij zichzelf. Je hoort hen samen in een groep met elkaar mompelen en murmureren met elkaar. Indien wij zeggen uit de hemel, zo zal hij ons zeggen, waarom hebt gij hem dan niet geloofd? En indien wij zeggen uit de mensen, zo vrezen wij de scharen. Want zij houden allen Johannes voor een profeet. Dus wanneer ze zouden zeggen dat Johannes de Doper niet door God gezonden was, en dat hij geen goddelijke autoriteit had, en dus zijn prediking was niet waar, dan kregen ze problemen met het volk. Want ook al had Johannes geen wonderen gedaan, de mensen hingen zijn woord aan en zijn prediking aan. En ze zagen dat Johannes de Doper kwam in de kracht van Elia. En duizenden waren tot hem uitgegaan. En ze waren overtuigd van hun zonde en ongerechtigheid. En de fariseeën waren bang voor het volk. Want wanneer zij in het openbaar Johannes de Doper zouden afschrijven, dat hij maar een indringer was en op eigen bevoegdheid gesproken heeft en niet van God kwam, dan zou het volk wel zo boos kunnen worden dat ze wel die fariseeën zouden kunnen stenigen. En zo zaten die fariseeën in een klem. Ze konden geen kant uit. En ze voelden precies aan wat de Heer Jezus bedoelde. En zo hebben ze alleen maar gelet op hun eigen voordeel, hun eigen eer. Ze letten op hun eigen positie, hun status onder het volk. Ze zochten hun eer en waren bang voor hun veiligheid. Het ging hen om zichzelf. En zo waren ze vol ongeloof. En ongeloof, wat is dat? Dat is verzet tegen zijn gezag. Ongeloof is weigeren te buigen voor Christus. De fariseeën hadden allang moeten buigen. Hadden allang moeten neervallen. Hadden allang moeten belijden dat zij geldgierig waren. Dat ze de weduwen onderdrukten. Dat ze hoge lasten oplegden aan de mensen. En dat ze zichzelf niet met de vinger aanroerden. Dat hen alleen maar om zichzelf ging. Dat ze hard waren en liefdeloos waren. Ze hadden voor de Heer Jezus moeten neervallen. Want ze wisten en zagen dat hij rein was, heilig was. En ze konden werkelijk niets tegen hem inbrengen. Ze hadden moeten letten op al de tekenen die hij deed. En de wonderen die hij deed. Dat hij zo net nog Lazarus heeft opgewekt uit de doden. Ze hadden moeten erkennen dat niemand ooit zulke tekenen gedaan heeft als hij. Geen een van de profeten was te vergelijken met de Heere Jezus. Zoveel wonderen en tekenen en genezingen en krachten deed hij. Ze hadden moeten erkennen dat hij van God kwam. En dat zijn leer goed was. En dat zijn prediking recht was. En met macht was. Maar dat wilden ze niet. Ze verharden zich. En dat gebeurt niet alleen bij deze fariseeën. komt elke dag voor. Helaas. Ook in de kerk. Dat er mensen kunnen zitten in de kerk die zich niet willen gewonnen geven aan de Heer Jezus. En zijn gezag niet willen erkennen. En helaas, maar van nature leeft dit verzet in ons aller hart. In mijn hart en in uw en in jouw hart. En daar moeten we nou van bekeerd worden. Dat we het moeten leren en steeds weer opnieuw leren dat het niet om mij gaat, maar om hem. Ook met alle wijzigende omstandigheden in het leven. Steeds weer gericht. Wat wilt u dat ik doen zou? Niet mijn wil willen doordrukken. En dat we maar belijden voor de Heere dat we van nature een opstandig hart hebben. En dat we zo vaak onszelf bedoelen en niet de Heere. Dat we zoveel van zijn geboden geschonden hebben. Dat we eigen wil willen doordrukken. Eigen baas willen spelen. Dat zit ons in het hart, gemeente. Daar moet een mens van bekeerd worden. Een dominee, een ambtsdrager en een gemeentelid. Dat we leren buigen voor Gods wil en voor Gods weg. Want zijn weg is gans volmaakt. En dat is nou juist zo zalig, zo heerlijk. Om te buigen voor het gezag van Christus. En op te steunen op hem. En te steunen daarmee op zijn gerechtigheid. Dat hij onze toevlucht is. Dat hadden die fariseeën moeten doen. En dan moeten wij wel doen wat die fariseeën niet deden. En omdat de fariseeën dat niet deden, komt de Heere Jezus nu met een aanklacht. Want de fariseeën zitten in een klem. En wij lezen dan, en zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. Op zich was dat een grote leugen. Ze wisten heel goed dat Johannes de Doper van God kwam. En ze wisten ook dat ze dan de consequentie moesten trekken dat de Heer Jezus door Johannes de Doper was aangewezen als van God gezonden. En dat de Heer Jezus dus met goddelijk gezag optrad onder het volk. En dat zij daarom ook hadden moeten buigen voor Christus. Het was niet dat ze het niet wisten. Ze wisten het heel goed. Maar het ging om hun eigen eer. En daarom verzinnen ze deze uitweg en ze zeggen wat schaapachtig. Deze hooggeleerde schriftgeleerden. En zij, Jezus antwoordende, zeiden: wij weten het niet. Wel nu, het volk, het gewone volk, had meer in zich dan de fariseeën. En het was juist dat volk dat door de fariseeën was afgeschreven. De fariseeën verachten dat volk. Zij kennen de wet niet. En daarom is dat volk vervloekt. Maar ondertussen had dat volk meer inzicht in de waarheid dan deze hooggeleerde fariseeën. En hoe vaak is dat niet gebeurd in de geschiedenis van de kerk? Dat eenvoudige mensen, hooggeleerde theologen, konden vastpraten. Als u de verhoren leest uit de tijd van de reformatie, dat eenvoudige schoenlappers en handwerkslieden, dat ze voor de inquisitie gebracht werden. En dat er een twistgesprek plaatsvond tussen theologen uit de Romeinse kerk Die probeerden hen te bewijzen uit het woord dat de Romeinse leer juist was. En die eenvoudige mensen met zoveel inzicht wisten haar fijn uit te leggen waarom de Romeinse leer fout was. En dat de mis een vervloekte afgoderij was. En dat de leer van de reformatie juist bijbels was. En hoe vaak is het niet voorgekomen dat eenvoudige mensen die van God geleerd waren, die God ervaren hadden in hun leven, die een ontmoeting met God gehad hadden, en dat zelfs meerdere malen in hun leven, dat zij Gods woord begrepen en het zagen, hun ogen werden geopend, hun hart was geopend, het waren zielen waar zijn vrees in woont, zij verstaan het. Zij zien de waarheid en zij buigen voor het goddelijk gezag. Maar mensen die zogenaamd hooggeleerd zijn en academisch aangewezen willen worden en zich een naam willen maken in de academische wereld. En hun geleerdheid brengt hen zowat tot razernij. En ondertussen gaat het om zichzelf, om hun status. En ze verachten het gewone volk dat niet zo knap is en dat geen dokterstitel heeft. En ze vinden zichzelf ondertussen zo knap, deze hooggeleerden, maar dat ze er niets van snappen. Zo is gebeurd in de jaren 90 dat er een Duitse theoloog was. Dat zij onder de indruk kwam van eenvoudige mensen die het evangelie duidelijk verstonden en met haar over spraken. En zij had een hoge positie op een universiteit in Duitsland. Maar het was helemaal vol met moderne theologie. En ondertussen was zij met al haar geleerdheid alcoholist geworden. Ze had leegte in haar leven. En toen kwam ze in contact met eenvoudige mensen uit een gemeente van bijbelgetrouwe christenen in Duitsland. En daar kwam ze onder indruk van. En toen zag ze dat al haar geleerdheid waardeloos was. En toen heeft ze al haar boeken verbrand. Ze heeft al haar boeken en al haar hooggeleerde werken afgeschreven. En ze werd uit de universiteit, heeft ze nog getuigenis gegeven, daar werd ze ontslagen. Toen is ze naar een bijbelschool gegaan in Indonesië. En daar kon ze nog verschillende jaren de waarheid verkondigen. Omdat ze toen pas de waarheid zag. Want de waarheid wordt door Gods geest geleerd. Waarheid in het binnenste. Dat een eenvoudig mens het begrijpt. Misschien hebt u ook wel iemand uit uw familie gehad. Misschien wel een grootmoeder of een grootvader. En misschien kent u nu iemand die van God geleerd is. Die geoefend en gelouterd is door de Heere. Die het verstaat. En die ware wijsheid leert. Wat is dat toch heerlijk. Zulke mensen, daar kun je als dominee ook van leren. Van hun opmerkingen die ze zeggen. Zonder dat die mensen iets willen zijn. Nee, ze hebben de Heere lief. En daar spreken ze over. Over de Heere. En zo was het, er waren eenvoudigen onder het volk. Lazarus, Maria, Martha. Ze hadden veel meer inzicht dan al die schriftgeleerden. Maar Maria, Martha en Lazarus hadden geleerd die onvoorwaardelijke overgave aan Christus. En zo werd hun leven vernieuwd naar het beeld van Christus. En straks ontvingen ze rijke uitgietingen van Gods geest. Werden ze vol van Gods geest. Zo zouden ze toegewijd worden, helemaal aan de Heere Jezus. En dat alles ontbrak bij de fariseeën. En eigenlijk zijn deze teksten, deze versen heel, heel aangrijpend. Want het gaat hier om leven en dood. Het leven ligt alleen in het buigen voor de Heere Jezus. En de dood ligt in het verzetten tegen de Heer. En daarom is alles bezig hier onderhuids op een climax aan te lopen. Over enkele dagen roepen de Farizeeën en ze stimuleren het volk om het ook te zeggen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Christus zal gedood worden. En de Farizeeën zeggen, u hebt het gewonnen. En er komt een zegel op dat keizerlijke graf. En een Romeinse wacht staat ervoor. En de Farizeeën denken, u hebt het gewonnen. De Heer Jezus is dood. En wij leven. En wij kunnen nu rustig verder gaan met het volk. Maar de Farizeeën weten niet dat zij het verloren hebben. Dat zij de eeuwige nacht in zullen gaan. En dat de Heer Jezus opstaat en het eeuwige leven in zal gaan. En dat hij alle met zich mee zal nemen, dat eeuwige leven in, die hem hebben liefgekregen. Ja, zo gaat er in Gods woord om eeuwig sterven of eeuwig leven. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het vinden. Om deze tekst gaat het. En deze tekst vindt u in alle vier evangeliën. Dit is het hart van de zaak, gemeente. Het hart van het christen zijn, die zijn leven zou willen behouden, ons eigen ik, ons eigen bestaan vasthouden en niet willen loslaten, die zal alles verliezen. Maar wie alles leert loslaten, overgeven, zijn leven overgeven aan de wil van de Heere, die zal het behouden. Dan zegt u, ik mag mijn leven verliezen, Heere. En alles wat ik heb. Zolang u maar verheerlijkt wordt. Zolang uw beeld maar op mijn leven afgedrukt wordt. Zolang ik u maar mag kennen. En al meer mag leren liefhebben. En dat ik u zal volgen al de dagen van mijn leven. Daar gaat het om. En ondertussen staan die Farizeeën, die schriftgeleerden, maar wat klungelig te draaien met hun woorden. Ja, wij weten het niet. En daarmee is alweer een messiaanse profetie vervuld. Want het staat beschreven dat dit gebeuren zou. In Malachi 2, vers 8 en 9, hoe de Heere God de priesters aanspreekt en de schriftgeleerden aanspreekt en hen beschuldigt. En deze beschuldiging wordt nu door de Heere Jezus aan hen gericht. Maar gij zijt van de weg afgeweken. Gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom zal ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. De Heere Jezus klaagt hen vlijmscherp aan en ze voelden zich allemaal staan. Ze waren allemaal beschaamd. De Heere Jezus klaagt hen aan en maakt hen verachtelijk en onwaard voor het ganse volk, omdat ze zijn wegen niet houden. De Heere Jezus weet heel goed dat ze het niet willen zeggen, terwijl ze het heel goed weten. En daarom zegt de Heere Jezus tot hen, zo zeg ik u ook niet, door wat macht ik dit doe. De Heer Jezus zegt niet, ja, ik weet het ook niet. Hij weet het ook heel goed. Maar hier geeft de Heer Jezus aan dat de Farizeeën het heel goed weten, maar niet willen zeggen. En daarom zegt hij, zo zeg ik u ook niet, Door wat macht ik dit doe? En daarmee beschuldigt hij de fariseeën van huichelarij, onbekeerlijkheid, ongeloof. Na alles wat de Heer Jezus gedaan heeft, na alles wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven, ik ben de waarheid en het leven. De fariseeën wilden hem niet. Ze willen de uiteindelijke beslissing niet nemen voor de Heer Jezus. Wel uiterlijk godsdienstig, wel vroom, naar hun maatstaven, maar niet buigen. Dat is om angstig van te worden, gemeente. Want die fariseeën zijn niet uitgestorven. We kunnen in de kerk zijn. En rechtzinnig zijn. En keihard. We kunnen heel goed de dogmatiek kennen. Maar dat we liefdeloos zijn. We kunnen wat willen worden om gezien te worden in onze eigen cultuur, in onze eigen omgeving. De geziene man, de geziene dominee willen zijn. En ondertussen niet willen buigen voor Christus. Omdat dat buigen plaatsvindt in het verborgene. Heel persoonlijk. Waar niemand het ziet. En ik denk als wij naar ons hart kijken, dan weten wij wel hoe de prioriteiten liggen. En daarom worden wij ook opgeroepen tot zelfonderzoek. We zijn hier onder Gods woord. Het is niet dat we straks naar huis gaan en we drinken nog wat koffie en dan hebben we lunch al vrij snel en dan vergeten we het maar. Dat mag niet. Dat mag niet. Dit is het woord God. En dat moeten u en ik ter harte nemen. En met dat woord in onze binnenkamer gaan. Misschien vanavond. Of misschien morgenochtend vroeg. En het voor de Heere uitspreken. Ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk tot uw eer? Of gaat het maar om mij? Wil ik niet buigen voor u in hele concrete dingen van het leven? En dan ga ik echt niet bij de kerk weg. En dan ga ik echt niet de leer verloochenen. Maar dat ik toch heel subtiel niet wil buigen. Maar het gaat niet om een algemeen geloof of om een historisch geloof. Het gaat om een heel persoonlijk, zaligmakend geloof. En zo staan wij allemaal voor dat dilemma. Het is of verhard worden of verzacht. Worden. En als u nou dit woord naast u neerlegt en het maar laat en u stelt maar de beslissing uit en u leeft maar door, dan treedt er een proces van verharding in. Dan kan er een tijd komen dat het woord u niets meer doet. Het laat u koud. U hebt het zo vaak gehoord. U laat het maar zitten. En dan kan het oordeel al begonnen zijn. Maar het gaat erom dat wij buigen voor het gezag van de Heer Jezus. Of dat wij heel beleefd en heel netjes ons eigen harde ik handhaven. Zalig die zich weet te verliezen aan deze zaligmaker. Die zal het leven behouden. Amen. Zullen wij zingen Psalm 54, de versen 1 en 4. 54, 1 en 4. Laten wij bidden en danken. O Heere God, wij danken u voor uw heilig woord. En wat een bevestigingen vinden wij daarin. Dat u, Heere Jezus, de van God gezonden zaligmaker bent. En wat hebben wij het toch nodig? Dat wij voor u in waarheid zouden buigen. En dat met heel ons leven. We kunnen, Heere, in vele zaken voor u willen buigen. Maar dat wij een of twee facetten in ons leven voor onszelf overhouden. En dat wij die gesloten voor u houden. Maar Heere, u wilt zeggenschap hebben over heel ons leven. In alles wat wij doen. Heere God, wilt u ons zo leiden. Opdat wij ons leven zullen verliezen aan u. Want zo zullen wij het behouden. En zo zullen wij u kennen. Als de zaligmaker. En zo zullen wij uw eigendom zijn in leven en in sterven. En zo zal een mens goede moed hebben. En vaste hoop. Omdat u leeft en u zorgt voor al uw kinderen. U zegent hen. En zij gaan voort van kracht tot kracht. En een iegelijk van hen zal verschijnen voor u in Sion. O Heere, leer ons die weg te gaan. Heb dank voor wat u ons gaf. Breng ons samen vanavond weer in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 57, het zevende vers. Gaat heen met u dragende de zegen van de Heere, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.